Oké, dan misschien nog één ding voor we dan echt starten. Sorry hoor. Maar ik wou misschien nog snel iets zeggen over de toon waarop we praten. En dat ik denk dat die misschien iets minder vanzelfsprekend mag.
Iets minder vanzelfsprekend.
Wat denken jullie?
Ja, zacht is wel goed.
Ik denk gewoon normaal, toch? Gewoon
dat
spontaan.
Vind ik verwarrend. Gewoon.
Ja. Wel één ding, hè. Ik ga er niet te veel over nadenken.
Nee, gewoon zoals je normaal praat, toch?
Dus wel zachter.
Zacht is gewoon altijd goed. Okay. Het zou wel leuk zijn als we dit ook al zouden opnemen.
Nachtradio Insomnia. Met Willem de Wolf.
Goeienacht. Het is iets na middernacht op de Middengolf. En dit is Radio Insomnia met Willem de Wolf. Uw praat voor de vaak uw stem in de nacht. U kunt mij bellen. Dit is een scripted podcast, omdat wij denken dat onze woorden net iets nauwkeuriger zijn als we ze eerst opschrijven, herzien en reviseren. Omdat we denken dat onze woorden net iets nauwkeuriger zijn, levendiger ook, dan als we ze zomaar zouden zeggen. In de impuls, voor de vuist weg. Een scripted podcast en nu kijk ik even op mijn briefje, want dit is een ingewikkelde zin. Omdat we denken dat je spontaan niet op je echtst bent.
Sorry Willem, kun je die laatste nog een keer zeggen?
Tuurlijk Carine. Omdat we denken dat je spontaan niet op je echtst bent. Dat je authentiek wordt in het herschrijven, in het schrappen en opnieuw herschrijven van die eerste schamele formuleringen. Een scripted podcast, omdat wij theatermakers zijn. We schrijven teksten en dan zeggen we ze. En uiteindelijk doen we natuurlijk niets liever dan dat. Teksten schrijven, teksten zeggen, daar weer over schrijven en over praten. U kunt mij bellen en zolang er niemand belt, praat ik door. Zodat u weet dat ik er ben, zodat ik weet dat ik er ben. En ik zit hier natuurlijk vannacht niet alleen. Ik zit hier met de hele redactie van Scripted Podcast Radio Insomnia. Met Ant.
Hallo, dag Willem.
Met Mitch.
Goedenacht Willem.
Pannes voor de muziek en met Karin.
Ja, goedenacht Willem. Ik ben straks ook de vrouw die belt omdat ze een begin heeft.
Klopt.
Ik ben de schrijver die 's nachts aan een plot werkt.
Komen we zo aan toe. Yes. Voordat we verder gaan, nog even een korte huishoudelijke mededeling. We hebben ongelooflijk leuke reacties gekregen op de lange monoloog aan het eind van de eerste aflevering.
Ja, echt ongelooflijk.
Dat heeft mensen enorm geholpen, heb ik gehoord. Het heeft mensen enorm geholpen. En dus dat gaan we gewoon weer opnieuw doen. Dus na de dialoog met Carine over script gaan we weer een lange monoloog doen. Okay. Dat zal mensen helpen om makkelijker in slaap te komen, makkelijker in te dommelen. En dat is dan ook het moment waarop de podcast dan gewoon langzaam monologisch uitdooft. En dat gaan we gewoon weer opnieuw doen.
Ja, dat vind ik echt heel
Ik heb er al zin in.
Okay.
Ja, en ik zie trouwens net dat we al een eerste beller hebben. Willem?
Ik hoor van de redactie dat we een eerste beller hebben. Carine?
Yes.
Wat houdt jou wakker vannacht?
Ja, je zei toch dat ik altijd mocht bellen als ik een begin had?
Zeker, ja.
Ik heb een begin, Willem.
Oké. Yes. Misschien even uitleggen. Carine is schrijver.
Ja.
En die werkt 's nachts aan een script.
Aan een plot.
Aan een plot.
Ja,
een
ik werk aan een plot.
Niet gemakkelijk.
Ja, nee, zeker niet.
Een plot, juist.
Ja.
Okay.
Ja, ik wilde dit keer geen... Geen nachtelijke confessies, geen zelfonderzoek, geen afwegingen ook, geen meningen, maar plots. Ja.
Het onbekende.
Het onbekende,
eigenlijk.
Ja.
Het onbekende in.
Ja. Een plot dus. Begrijp ik het goed, Carine? Je zit vast en daarom bel je met Radio Insomnia.
Ja, ik had het een begin, maar toen ben ik vastgelopen.
Ja, een plot is ook niet gemakkelijk.
Nee.
Ja.
En ben je nu gestopt met schrijven?
Ik ben beginnen opschrijven waarom ik ben opgehouden.
Ah, oké. Ja. Misschien is het het beste dat je gewoon even voorleest wat er staat.
Ja, dat doe ik. Ja. Okay. Dit staat er. Okay. Ik wilde mijzelf niet meer. Ik wilde een andere wereld. Een avontuurlijkere wereld. Een mondainere omgeving. Een omgeving waarin iets zou gebeuren. Waarin de gebeurtenissen bepalender zijn dan de afwegingen daarover. Begrijp je?
Niet helemaal, maar...
Een omgeving of een wereld waarin mensen dingen doen in plaats van over dingen praten. Kijk, ik wilde mij sociaal verplaatsen. Ik zeg dat ook politiek. Ik wilde in ieder geval goed kunnen eten en goed kunnen drinken. Ik wilde goed gekleed gaan, goed slapen op goede matrassen. Ik wilde mij iets permitteren. Ik wilde op hotel.
Je wilde op hotel.
Ja, ik vond dat ik dat verdiende. In ieder geval, ik wilde ergens anders zijn. Ergens waar misschien wel iets plots zou kunnen gebeuren.
Een plot.
Ja, echt niet gemakkelijk. Maar echt, voor je het weet zit je vast, hoor.
Dus ik heb de trein genomen en ik zag hen over de parkeerplaats lopen. Heb je dat?
Ja, ik heb het heel duidelijk, ja.
Dus zij kwamen met z'n tweeën uit het hotel dat aan het plein voor het treinstation lag.
Ja.
Wij twee.
Jullie twee, ja.
Oké. Okay.
En toen ik ze passeerde, zag ik dat jullie naar elkaar lachten.
Oké. Okay.
En zij had haar arm om jou heen geslagen.
Oh, wacht. De schrijver zit ook in het plot.
Wacht even.
Toch?
Dit begrijp ik niet helemaal. Wat bedoel je daarmee?
Zij had haar arm om jou heen gelegd. Die geeft de schrijver een relatie tot een van de twee personages, toch?
Ja, het is mijn man.
Ik dacht het al.
Goed.
Ik rook in het voorbijgaan haar parfum. Ja. Ik weet niet wat het was, ik kon het niet thuisbrengen, maar het had iets gesloten, vond ik.
Gesloten parfum.
Ja. Ja, ik weet nog dat ik mij afvroeg of ze
het... Kun je dat zeggen van een parfum?
Ja. Gesloten.
Ja, toch?
Ja. Zoet. Bedwelmend, pregnant.
Gesloten
parfum, ja.
Ja, nee, en ik weet nog dat ik mij afvroeg of ze dat parfum had gedragen tijdens het vrijen. Of dat ze het pas na afloop had opgedaan. Om iets te camoufleren, denk ik. En diezelfde vraag, had ze die al gedragen tijdens het vrijen of niet, die stelde ik mezelf toen ik naar haar laarzen keek.
Ah ja, die laarzen.
Ja, hoge rode laarzen tot net over de knie. Jullie gingen uiteindelijk in haar auto zitten. Een beige Triumph TR8 uit 1981.
Die ken ik, die auto.
Een open dak.
Ja? Triumph, ja. Volgens mij is dat het laatste type wat door de autofabrikant Triumph is gemaakt. Ja, Brits auto. En dat is een auto, een beetje Japans ogende auto, met van die koplampen die zo in die...
Oh, zo in en uit klappen.
Ja, precies.
Oh,
een beetje
Miami Vice.
En nog wat?
Ja.
82, dus dat is een jaar. In 82 stopt Thatcher ook met de autofabrikant.
Hetzelfde jaar als die auto gebouwd.
Nee, een jaar later. Dus stopt zij met de constructie van. Sluiten die fabrikanten, die fabrieken, die autofabrieken. Mm-hmm. In 82. En Thatcher, neoliberalisme. Dus in die tijd moeten we het zien. In die tijd zitten
precies,
we eigenlijk.
Ja. En in zo'n Triumph rijden zij dus kort over de parkeerplaats voor het treinstation.
Ja.
Ze kussen elkaar in de auto. Ze praten nog eventjes. En dan stopt zij en laat jou uit. En jij stapt over in je eigen auto. Een SUV. Een Sports Utilities Vehicle. Ik weet niet welk type. Had hij niet al drie van zulke SUV's hiervoor?
Een middenklasse in ieder geval.
Die lijken zo op elkaar.
Een middenklasse.
Is dit een nieuwe? Dat soort dingen vraag ik mij dan af.
Ja, en daarom houd ik dus echt niet van SUV's. Nee, sorry, mag je dat zeggen? Allee, pas op, ik hou van auto's. Hè. Ik ben nu echt aan het onderbreken in uw verhaal.
Ja.
Excuses. Maar ja, zo die gedempte afgeslotenheid van SUV's, ik krijg je daar echt benauwd van.
Ja,
geef mij maar die Triumph. Ja, gewoon uit met een open dak. In elk geval, ik toeter.
Ja, zij toetert. Ja. En zij zwaait. En dit is de laatste keer dat jullie daar samen te zien zullen zijn.
Zij.
Ja.
Zij.
Yes. Dat weet zij dan nog niet en jij weet dat evenmin, maar dat weet ik. Ik, de jonge vrouw die zojuist het treinstation uit kwam lopen. Die jullie passeerde, ik die jou zag terwijl ik het hotel binnenliep. Mij daar naar de door mij gereserveerde kamer liet brengen. Op het bed ging zitten. De telefoon in het stopcontact stak. Wachtte tot het toestel voldoende was geladen. Belde en zei, Willem...
Ja.
Willem, zei je niet dat ik altijd mocht bellen als ik iets had?
Ja.
Ik heb iets, Willem. Ik heb een begin.
Het is je gelukt, Karine. Het is je gelukt. Ja, we zijn echt ergens anders.
Ja.
Het is je gelukt.
Wauw.
Ja. Het werkt toch zo'n plot.
Ja. Ik zit nu aan de andere kant. In mijn hotelkamer. De gordijnen zijn gesloten. Buiten is het donker, zodat ik niet zie hoe de man in de SUV, hoe de auto van de man stil blijft staan op die verlaten parkeerplaats.
Laat
op de avond, ja. Hoe de man in de SUV, van wie ik dus zeg dat het mijn man is...
Maar wacht even, hij is toch jouw man?
Ja, in de plot is het mijn man. Dat is beter voor de plot. Maar dus die man, mijn man, die in die SUV zit. Ik zie dus niet hoe hij zijn hoofd op zijn handen laat rusten. Zie je het voor je, Willem?
Zeker, ik zie het heel duidelijk voor me.
Dat kan je zien doordat er wat licht van de lantaarn door de ruiten van de SUV naar binnen valt. Zodat je dus door de getinte ruiten van de SUV kan zien hoe hij zijn hoofd in zijn handen houdt. En terwijl ik met jou bel, Willem, vanuit mijn hotelkamer, zie ik dus niet hoe de man, mijn man, zijn handen, hij heeft mooie handen, hij heeft verzorgde handen, verzorgde nagels, hoe hij zijn vingertoppen op het stuur laat rusten en zijn hoofd op de rug van zijn handen legt. Zoals mensen dat in films doen, hè, als ze wanhopig zijn of als ze vastzitten. En ik zie dus evenmin hoe hij zich vervolgens weer opricht en een telefoonnummer intoetst. Hoe hij jouw telefoonnummer intoetst, Willem, en jou belt. En jij neemt op en je zegt... Hallo, dit is Radio Insomnia met Willem de Wolf.
Hallo, dit is Radio Insomnia met Willem de Wolf. Met wie spreek ik?
Ja, dat zeg je.
Ja, nou goed, dat zeg ik omdat het in mijn script staat. Ja, dat zeg je natuurlijk, hè. Wat houdt je wakker?
Ik ben Mitch en ik zit in een SUV.
Ja, dat hoor je.
Ja, op een parkeerplaats bij een station en ik zit vast.
Wat zegt hij?
Hij zegt dat hij vast zit.
Ach, dacht ik al. Dat is typisch hij, hè? Ja. Dat zegt hij eigenlijk altijd als hij eigenlijk vrij is. Als hij eindelijk iets heeft gedaan wat hem eigen waarde zou kunnen geven, de terugslag is dan altijd dat hij zegt dat hij vast zit. En wat zegt hij nog meer?
Nou, luister anders gewoon even mee.
Nee, Willem. Nee, dan gaat hij zeggen wat ik wil horen. Ik wil horen wat hij zegt buiten het script.
Oké, goeienacht, Mitch. Je zit vast.
Ja, ja.
In je auto.
In een cliché.
In het cliché van de man in de nacht, mm-hmm, in zijn SUV, mm-hmm, met zijn hand op het stuur en met zijn hoofd in zijn handen.
Ja, klopt. Ja. Het cliché van een man die zijn vrouw bedroog met zijn maîtresse in een hotel. Het cliché van de man met de affaire.
Aha.
Die nu dus gesprekken moet gaan hebben die door personages in films al veel beter gevoerd zijn dan ik ze zal voeren. Omdat die gesprekken bedacht en neergeschreven waren en dus goed geformuleerd.
Maar dus jij voelt je niet origineel. Dat is het.
Kijk, ik moet onder ogen zien, Willem, dat ik blijkbaar niet in staat ben tot een origineel gevoelsleven.
Oké.
Nee, ik was mijn affaire in een impuls begonnen.
Ja.
Ik heb daar geen afwegingen bij gemaakt. Ik heb echt mijn gevoel gevolgd. Ik dacht daarmee een soort van vrijheid te kunnen herwinnen. Ik dacht dat ik daar heel even mee van het script kon gaan.
En wanneer is dat gevoel, of misschien moet ik zeggen, wanneer is dat inzicht, wanneer is dat beginnen dagen?
Toen wij het hotel verlieten,
ja,
herinner ik mij dat ik haar parfum zo overweldigend, het parfum van mijn maîtresse, mm-hmm, dat ik dat zo overweldigend vond. Zoet en pregnant vond ik het.
Ja, dat zei je, zoet en pregnant.
Ja, maar er zat ook een element van verval in.
Aha. Een lijklucht.
Een lijklucht? Waarom zeg je nu lijklucht?
Gewoon. De geur van een kadaver, broer. Een rottend lijk. Zoet en pregnant.
Nee. Oei, ik bedoel... Nee. Geen...
Nee?
Nee. Er was helemaal niks doods aan dat parfum. Hè. Nee. Ik bedoel, als er iemand leeft, als er iemand vrij is, dan is zij het wel. Zij is misschien wel de meest vrije van ons allemaal.
Ja, dat dacht ik toch ook. Ja.
De vrouw die tot dusver helemaal geen lijnen heeft.
Geen lijnen?
Ja, ze zegt niks, hè. Ze heeft tot dusver nog niets gezegd.
Zij heeft van alles gezegd, Willem.
Ik heb alleen maar iets over de toon gezegd.
Dat is waar.
Dat die zachter zou moeten.
Dat is waar.
Ja, dat er iets is met de toon waarop jullie praten. Of jullie proberen in jullie toon te doen alsof wat jullie zeggen vanzelfsprekend is. Net dat het jullie gemakkelijk afgaat. Klinkt echt zo. Een soaptoon.
het normaal praten nadoen. Mm-hmm. En ja, ik zou toch precies willen zoeken naar iets dat minder vanzelfsprekend is. Wat mij betreft mag het echt barokker.
Barokker,
ja. Kijk,
mijn vraag is, maar hoe doe je dat? Hoe praat je op een manier die niet lijkt op je normale manier van praten?
Ja, goeie vraag.
Je praat zachter, denk ik in ieder geval. Okay. En nadrukkelijker. Okay.
Wat was je vraag ook alweer? Zoiets?
Wanneer het inzicht daagde dat je niet origineel bent.
Ja, beter.
Beter?
Okay. Okay. Toen wij het hotel verlieten, kruisten wij een jonge vrouw die ons zag.
Aha.
En ik zag hoe zij in mij een personage zag. Het cliché van de man met een maîtresse die een chic hotel verliet. En ik voelde mij betrapt. Niet door mijn vrouw, hè. Dat meisje was mijn vrouw niet. Ze leek er zelfs niet op. Nee, ik bedoel, ik voelde mij betrapt als het cliché dat ik ben.
Terwijl je een best complex personage bent.
Ja, terwijl ik een best complex mens ben, ja. Ik ben niet ongeïnformeerd, nee. Willem. Ik heb ook gedachten. Ik zie ook in alles de complexiteit. Ik ben post-ironisch en hyperbewust. Mm-hmm. Echt waar, ik ben helemaal van deze tijd. Ik zie in alles de mise-en-scène en het trompe-l'œil. Mensen die mij goed kennen, mijn vrouw bijvoorbeeld, die zouden dat kunnen bevestigen.
Ja, klopt, ja, zo is hij wel. Dat is hij eigenlijk ten voeten uit. Dat maakt hem ook tragisch.
Tragikomisch.
Ja, dat is een beetje hetzelfde toch, tegenwoordig?
Mm-hmm.
Nou ja, ik bedoel dat hij dus altijd een situatie beleeft en op dat moment ook meteen voelt dat het een situatie is. Hoor je dat, mijn aanhalingstekens rond het woord situatie?
Ik hoor het helemaal goed. Ik hoor het helemaal goed. Ik bedoel, helemaal jullie generatie. Ja. Hè? Ik bedoel, helemaal post-ironisch, grappig en niet grappig. En dus het een beetje, ik hoorde heel duidelijk de afstand tussen jou en wat je zegt.
Mm-hmm.
En dat je de precieze bedoeling van die afstand ook een beetje in het midden wilt houden.
Mag ik verder doen?
Zeker.
Ja, doe maar. Ja, ging heel goed.
Ik herinner mij bijvoorbeeld dat ik eens in een auto zat. S'nachts. Op een parkeerterrein. Nadat ik het hotel had verlaten met mijn maîtresse. Lang verhaal.
Ja?
In elk geval, ik herinner mij scherp hoe het voelde alsof ik daar voor altijd vast zou zitten. In een wagen. Een hybride SUV. Helemaal opgeladen aan de oplaadpaal. Helemaal leeg van binnen.
Een middenklasser.
En hoe ik toch niet zou kunnen wegrijden. En als ik nu aan die scène denk, dan zie ik de stilgevallen wagen in een post-apocalyptische film.
The Road.
Bijvoorbeeld. I Am Legend. Dat zie ik. De stilstand.
Ja.
De bevroren machtsverhoudingen.
Ah.
En tegelijk zie ik ook dat dat beeld mij is aangepraat. Zodat ik zou denken dat er geen alternatief is. Dat de toekomst vast ligt. De ramp onafwendbaar. Ik zag, zoals mij het is aangeleerd en aangepraat, dat dit een metafoor was.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ziet je het? Ja, een man in een auto, wat toch een symbool is van vrijheid, die vastzit.
Ja.
En die ook vast zou zitten mocht hij die auto starten en bijvoorbeeld naar zijn ouderlijk huis rijden.
Wat hij nooit zou doen. Hij zou dat alleen maar overwegen.
Mag ik even onderbreken? Ja. Is dit al een lange eindmonoloog?
Nee. Deze is korter. De eindmonoloog wordt langer.
Ik zag het allemaal.
Ja.
Ik zag het allemaal dat mijn pogingen om mezelf te bevrijden door geheimen te hebben in hotelkamers uiteindelijk niet meer waren dan een symptoom van een onvrijheid.
Van een maatschappelijke onvrijheid.
Ja, waar geen ontsnappen aan is.
Nee.
Voilà. Dat was het.
Goed. Het rare, Mitch, is dat ik, terwijl je aan het spreken was, moest ik steeds denken aan het werk, ik weet niet of jullie dat ook hebben, van Mark Fisher.
Ja.
De Britse filosoof Mark Fisher.
Ja, grappig.
De man die een aantal jaren geleden zelfmoord heeft gepleegd.
Ja.
Moest ik
aan denken. Ja, dat is in 2016?
Klopt, ja. Dat was dus een belangrijke inspiratiebron.
Oké,
Mark Fisher, zeker. Zijn idee van culturele stilstand.
Ja, dan moeten we misschien ook even voor de luisteraars die Mark Fisher nog niet kennen. Het is heel interessant natuurlijk. Hij was een scherp criticus van het neoliberalisme. van hoe alles tegenwoordig retro is en hoe we onze toekomst dus blijkbaar niet meer kunnen verbeelden. Dat soort dingen.
Yeah, there is no alternative, toch?
Zeker in een voetnoot.
Daar wil ik gewoon wel nog even aan toevoegen. Het is dus niet omdat je in een auto vastzit op een parking in het donker, terwijl je het parfum van je geliefde nog aan je kunt ruiken, dat je Mark Fisher niet gelezen kunt hebben.
Ja, en laat ons misschien die referenties ook in de show notes zetten.
Ja, ja. Okay. Ja.
Okay. Mag ik nog even, Mitch?
Ja,
een paar klauzen terug, zei je, kijk even, ik herinner me dat ik in een auto zat. Dat zei je toch?
Ja, dat stond er.
Ja, zo schreef ik het, ja.
Wat ik mij afvroeg toen ik dat hoorde, dat ik dacht van, maar je belt nu toch vanuit een auto? Dus dat is dus eigenlijk toch geen herinnering? Je belt toch nu met radio?
Nee, dit is een scène. Mm-hmm. Dit is de scène zoals ik hem voorlopig schreef. Maar je vindt het niet geloofwaardig? Of?
Jawel. Het punt is een beetje dat ik een beetje, ik vind het soms ook verwarrend.
Ja.
En ook wel een beetje ingewikkeld, soms. Maar ik had soms het idee gewoon dat het wat eenvoudiger kon. Gewoon ook wat je ook aankondigde, gewoon verhalender.
Ja,
begrijp je?
Ja.
Het is wat ik, anders helpt me. Het is een beetje. Het blijft toch cerebraal. Ja. Ergens voelt het toch ook cerebraal.
Ik snap het.
Toch...
Ik snap, maar
ja, maar daarom belde ze ook, denk ik.
Ik wilde dus juist iets schrijven met een plot.
Moeilijk.
Iets waarin de gebeurtenissen belangrijker zijn dan de betekenis ervan. Iets met vaart.
Ja.
Iets met een auto die ergens heen rijdt. Hoewel, ik heb zelf geen rijbewijs.
Nou, dat maakt niet uit, want ik heb er ook geen, hoor.
Nee.
Dus ik ken het gevoel wel.
Ja, ik rijd zelf nooit ergens heen. Maar ik wilde dus wel zo'n scenario.
Mm-hmm.
Een scenario waarin mensen... Ja. Dingen doen en dingen ondernemen en ergens naartoe gaan.
Ja, en niet vastzitten in een auto.
Nee, en dat
op
uit die daden weer andere daden voortvloeien. En dat ze dus zo aldoende zichzelf een weg door deze wereld heen hakken. En eigen gereid ergens naartoe rijden.
Ja, spannend wel, vind ik.
En inderdaad niet blijven stilstaan op een parkeerplaats om de zaken te overwegen. En dan die overwegingen weer te overwegen. Terwijl ik dus heel graag auto's wil die overwegen rijden. Ergens naartoe, naar een plot, een ontknoping, een bestemming.
Ik snap het, We staan stil. Uiteindelijk staan we te veel bij dingen stil.
Ja.
We praten gewoon te veel.
Okay.
We praten te veel,
dat kunnen we wel gemakkelijk zeggen, maar ik moet dan toch ook wel denken aan wat een dichter ooit zei over poëzie.
Denk je dat nu zo plots?
Ja, dat denk ik. Ja, Willem, dat denk ik nu zo plots in de impuls. Moet ik gewoon ineens denken aan, maar anders citeer ik even uit het hoofd. Als je weet dat zoveel van wat gebeurt slecht is, zou het dan niet beter zijn dat er niets gebeurde? Poëzie doet de dingen niet gebeuren. En dat is precies wat poëzie doet gebeuren. Het vermijdt het geweld van wat wij gebeurtenissen noemen, wat eigenlijk verwoestingen zijn. Einde citaat, voilà. Moest ik aan denken.
Ik ga dit alleen maar geloofwaardig vinden, als je dit zachter zegt. Nee, echt.
Ja.
Zachter
ja.
En eenvoudiger.
Oké, kijk, Willem. Niemand kan denken en slaan op hetzelfde moment.
Wow.
Voilà. Zoiets?
Ja.
Kijk, nee, voilà. Ik bedoel alleen maar dat er echt niks mis is met soms gewoon even in je auto blijven zitten en de zaken heel even overdenken.
Ja.
Daar is echt niks mis mee.
Ja, maar je moet toch op een gegeven moment, hè, na het overdenken en na het bespreken, moet je toch ook iets doen. Je moet je koers uitzetten, je moet je koers varen. Je wil niet langs de oever blijven staan, dat zet geen zoden aan de dijk.
Het ergste vond ik misschien het onbegrip van mijn moeder.
Daar moest ik
aan denken, daar op die parking. Mocht ik haar vertellen wat ik daar deed, daar s'nachts...
In die auto.
In die auto. Mijn moeder zou nooit kunnen begrijpen dat het allemaal een gevolg was van mijn poging tot spontaniteit. Van mijn poging... tot het leven in een impuls.
Wat zeg jij nu allemaal over jouw moeder?
Ja, zij kent mijn moeder.
Ja, tuurlijk ken ik jouw moeder. Jouw moeder met haar spontaniteitsterreur. Jouw moeder, de spontane meid. Jouw moeder die jou heeft overladen met een schuldgevoel dat jij het verloren zou zijn.
Mijn spontaniteit.
Ja, jouw moeder heeft nog zoveel invloed op jou. Jij denkt dat namelijk zelf ook. jij bent ook geneigd om te denken dat er iets spontaans uit jou verdwenen is.
Ja, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo.
Start de auto, Mitch.
Jij denkt dat er een eenvoudigere versie van jezelf is. Dat er een spontanere versie is van jou.
Start de auto.
Ja,
die is er niet.
Bij mijn moeder is die er dus wel. Ik weet niet hoe het kwam. Ik heb mijn moeder altijd heel authentiek gevonden.
Kom aan, Mitch.
Maar tegelijk ook coherent en voorspelbaar. Iemand die zich aan het script hield. Iemand die nooit improviseert. Iemand wier woorden klinken als de woorden van moeders.
Niet te veel nadenken.
Maar met een blik die mij toch wel altijd tot mezelf terugbracht. Die mijn schijncomplexiteit, de complexiteit van de stad, terugbracht tot mijn oorspronkelijke complexiteit. Mijn plattelandscomplexiteit. In wier blik ik altijd heb kunnen zien dat ze mijn onbehagen binnen het gezin met zowel bewondering als compassie gadesloeg.
Ah, ik vind het nu wel ietsje minder geloofwaardig worden, eerlijk gezegd.
Ja?
Nee, dat laatste stuk, was je dat nou aan het improviseren?
Nee, dat staat zo. Dat staat hier zo.
Ja.
Ik voel dat ik een beetje nood heb aan een pauze.
Ja, ik ook.
Het is zo warm hier.
Het is veel, hè? Het is echt.
Ja, ik probeer het wel zachtjes te doen.
Ja, ik vind het wel werken.
Ja.
Dropje?
Het is hier wel warm.
Ja, ik wil een dropje.
Misschien even naar Shane voor muziek.
Ja, misschien een goed idee.
Dat hij er een beetje een deur tussen zet.
Ja.
Ja. Dat is sowieso wel een goed moment hier.
Ik
naar Shane.
Ja. Ja. Ik zat te denken van misschien kunnen we even een nagesprekje doen ook.
Ja, nu meteen
al?
Want je was daar net al feedback aan het geven, denk ik.
Ook wel, ja. Ik had gewoon af en toe gewoon intussen wel even een nagesprekje.
Een
formeel
nagesprek. Dat lijkt me wel een goed moment.
Misschien wel. Maar om te geven wat ik
gewoon een beetje proberen van het script af te komen.
Ja, dat is misschien wel leuk.
Je wil van het script hebben.
Eigenlijk wel. Het rare was dat ik. Toen ik Carine zo hoorde praten over plot. Mm. Ik weet niet hoe ik het zeggen, omdat jullie dan toch weer gaan zeggen, nou, daar heb je hem weer. Nee, ik moest denken aan hoe we in de 80 en 90...
daar heb je hem weer.
Ja. Nee, hoe wij dus in de 80 en 90 jaren dus eigenlijk helemaal niets met plots deden. Dat voor iedereen in het theater was het volkomen duidelijk dat plots... Dat was eigenlijk gewoon object.
Ja, maar dat is toch nog altijd zo, denk ik?
Ja.
Ja. Toch? Je doet toch geen plots op het theater? Ja. Verhaaltjes is toch iets voor films en Netflix? Of een plot is entertainment. Dat zei je. Daar zijn we toch over eens. Is makkelijk.
Nee, maar nu,
dus doen wij op theater graag iets anders.
Maar nu Carine zo hoor... Ja, denk ik, moet ik daar toch over denken? Want is het wel zo makkelijk?
Plot? Nee, dat zeg ik toch de hele tijd.
Ja.
Het is heel moeilijk, maar
ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik bedoel, een goed plot. Ja. Broer, als we nou eens naar het plot van Carine kijken. Broer, ik kan het proberen eens een beetje samen te vatten. Broer, wat hebben we daar? We hebben twee personages die kussen. We hebben een personage die vanuit een auto belt. En ja, broer, verder is daar toch niet zo heel veel gebeurd. Broer. Nee, broer, verder is daar toch niet zo heel veel aan het gebeuren.
En nu belden ze, hè?
Ja, natuurlijk. Maar en dan is dat personage in die auto nu ook op zijn stuur ook al beginnen te reflecteren en te redeneren. En is het echt puur met het plot als zodanig eigenlijk wel zo'n beetje gedaan alweer,
precies,
toch?
Precies, maar dit is dus precies mijn probleem. Dit is waarom ik belde.
Je hebt je
dus
vastgereden.
Maar moeilijk, ja. Moeilijk. Moeilijk blijven.
Ja, nee,
moeilijk,
niet makkelijk. Nee.
Een plot met vaart. Een verhaal met een afwikkeling blijkt moeilijk. Ja. Broer, een verhaal dat niet steeds stilvalt of zich eindeloos fragmenteert. Of ja, wat wij vaak doen, zo van die eindeloos krankzinnig meta is blijkbaar heel moeilijk. Heel moeilijk, toch? En je kunt je afvragen waarom eigenlijk. Hè? Dat vraag ik me nu af. Wat was er in die 80 en 90 jaren dan precies zo object aan die plots? Broer, ook politiek. Wat was er, wat was er zo politiek zo zat er al aan het afwijzen van plots, aan het tonen van de fragmentatie? Waarom moest dat? Want als er één ding is dat het neoliberalisme, waar we natuurlijk tegen waren, vooral deed, was het dan toch dat. Ik bedoel, fragmenteren en versplinteren en dat wat vast is vloeibaar maken. Ik bedoel, individualiseren, de waarheid vermeervoudigen, zodat er op een gegeven moment niets meer was waar je in kon geloven. Mm-hmm. Ik bedoel, dat deed het in feite toch. Ja. Ik ben trouwens nu wel begonnen met die monoloog aan het eind, waardoor het natuurlijk langzaam een beetje in slaap kan vallen. Ja. Nee, maar broer, hebben we ons wel echt verzet? Vraag ik me al. Dus echt verzet. Bedoel, hebben we niet gewoon eigenlijk niet veel meer gedaan, of niet veel anders gedaan dan het kapitalisme een beetje gespiegeld, de onttovering van het kapitalisme een beetje gespiegeld en meer niet? Ik bedoel, dat hele ding wat wij deden of wat we doen, ik bedoel, zeg maar dat we spelen geen toneel, ik bedoel, wat wij doen is improvisatie zogenaamd, of dat hele theater wat dan geen theater is, maar tegelijkertijd wel weer theater is. Dat hele trucje van ons, ik bedoel, uiteindelijk kun je het samenvatten met het woord onttoveren. Toch? Broer, het haalt de betovering van het theater weg, toch in feite. Het haalt het barok uit de theatrale middelen. Ja. Af en toe valt er eens een ladder om. Dan komt het publiek naar je toe en zegt: Willem, ik was er die avond dat er een ladder omviel. En dan zeg ik: ja, sorry. Broer, ladder valt elke avond om. Maar dat je het publiek dan die illusie ook nog af moet nemen van dat de ladder omvalt. De laatste theatrale illusie, de ladder valt om. Zie daar het hedendaagse theater. Ja. Broer, schraal. Ja, transparant, zo transparant dat je er gewoon doorheen kunt kijken. Dat er eigenlijk niets is te zien. Eigenlijk, ja, ongelooflijk. Militant onbarok. Onbarok. En ja, terwijl we de barok eigenlijk op dit moment enorm nodig hebben, vind
als,
ik.
Ja, als ik daar toch... Sorry,
ik wil dat... eigenlijk langer doorgaan.
Ja, ik weet dat je langer monoloog door kunt. Ik weet dat het een lange slotmonoloog is, maar... Ja, gewoon al is het alleen maar om duidelijk te maken dat ik ook niet alleen maar die man in die SUV ben, hè, maar ook een lid van de redactie van onze podcast Radio Insomnia en ook lid van een jongere generatie.
Ja, net als ik trouwens. Hè? Mm-hmm. Als mensen het hebben over de nieuwe generatie of de huidige generatie, dan bedoelen ze dus wel degelijk ons, hè, Willem.
Ja, ik wou gewoon eigenlijk gewoon graag even nog toch iets zeggen over die pseudo-emancipatie,
ja,
van jullie generatie, van de vorige generatie. De pseudo-emancipatie die ons de wapens van het grote gevoel van theater als theater uit handen heeft geslagen. Ja, een gewelddadige, iconoclastische daad. Toch? Het slopen van de vierde wand, een onverantwoorde daad van geweld was het.
Ja, maar dat zeg ik dus net. Ik weet niet of je nog geluisterd hebt naar een monoloog, maar dat zeg ik. Ja, maar...
Nee, ik herken dit helemaal niet.
Ja,
echt,
je
dank
zegt
je wel
zo
dat je dit zegt.
Ja. Ja.
Okay. Ik bedoel, de luisteraar heeft toch ook al lang door dat het ook nu weer het uitgangspunt was voor het maken van deze podcast, toch? Ook hier zien we weer de illusie van het schijnbare, spontane. En ja, oké, we doen daar inmiddels al niet meer geheimzinnig over, hè, dat het daadwerkelijk allemaal gescript is. Maar ook hier voel ik mij eerlijk gezegd wel ergens ingedrukt weer. Toch, hè? Mitch?
Ik herken dat. Ja, ik voel mij ook ergens ingedrukt.
Dat er iets is waardoor ik niet aan mezelf toekom. Omdat het ons geleerd is, hè, dat dit de moeite waard zou zijn. Maar vertel eens, wat is hier eigenlijk leuk aan?
Brilliant.
Wat is anno 2022 nog de waarde van een artistieke zoektocht die elke keer opnieuw blijft zeggen dat we dit eigenlijk hadden moeten opnemen? Dat elke keer opnieuw beginnen met iets te zeggen voor we gaan beginnen, zodat het eigenlijk altijd al begonnen is, tegelijkertijd nooit echt begint, dat het dus nooit echt theater kan worden. Wat is daar de meerwaarde van voor de samenleving?
Ja, kijk, het gaat ons hierom. Onze generatie, en ik bedoel die van Karine en mij, die is opgevoed met het theater van de ontmaskering. En wat ooit begon als een provocatieve ingreep om ik bedoel, dat weten wij ook, hè, om het bedrog van het burgerlijk theater bloot te leggen en daarmee dus ook het bedrog van de burgerij. Ja,
maar dat begrip ook, de burgerij, dat is toch intussen volkomen leeg geworden?
Ja,
wie zegt anno 2020 nog de burgerij of burgerlijk? Die hele avant-garde van toen, die is inmiddels middenklasse geworden.
Ik bedoel, alleen, Willem, je moet ook begrijpen dat... Ik begrijp het wel. Hè. Het is ook verleidelijk. Hoe jullie generatie het bewustzijn van de zaal over de zaal terugbracht naar de zaal.
Ja,
dat is heel verleidelijk.
Ja,
een generatie die u al maar herinnerde aan de belevenis op het moment van het beleven.
Ja.
Die u altijd maar terughaalde naar het nu.
Ja.
Altijd naar dat hier en nu.
Ja, en wat jij zag en dan dacht, daar wil ik ook theater gaan
toch
maken.
Niet,
toch?
Ja, ik kon ook niet anders natuurlijk. Ja, dat hier en nu, dat je dat dan werd voorgesteld als een bevrijding.
Ja.
Altijd opnieuw, altijd opnieuw bevrijding. Maar eigenlijk toch ook wel een opsluiting is in een smalle kier.
Ja.
Toch? In een smalle kier van het hier en nu.
Heel neoliberaal.
Willem, wij zijn daar dus mee opgevoed.
Ja, ja.
Met het wegnemen van een betovering.
Ja.
Met het wegnemen van een verhaal, van het grote verhaal. Nee, zeker geen verhaal. Zeker geen verhaal. We gaan geen verhaal doen. Nee, plots zijn grote verhalen zijn voorbij. En op het toneel kleine verhalen dus ook. En de vorm. Ook de vorm. Heel de vorm moest ook opgedoekt. Het vormelijke spreken werd het zwijgen opgelegd. Daar zijn wij met... Ik bedoel, dingen moesten gewoon naturel zijn. Hè? Gewoon.
Gewoon.
Gewoon praten, dat moest je doen. Gewoon praten moest... Dit klinkt zo idioot. Gewoon. Dus gewoon werd een emancipatie. Hè. Gewoon werd ineens een kracht.
Ja,
gewoon.
Terwijl het andersom is, hè?
Ja,
de
toch?
De kracht zit dus juist in het affect, niet in de ontkenning daarvan. Is dit niet een van de meest gewelddadige erfenissen die ons, de jonge generatie, is meegegeven door de oudere generatie? Ik noem dat gewelddadig.
Ja. Terecht.
Ik noem dat gewelddadig omdat het een manier van leven is en een manier van spreken, een manier van denken die inzicht en transparantie en ja, zelfs democratisering hè, suggereert,
ja.
Maar alles alleen maar altijd trivialiseerde.
Nou.
Nee, ik noem dat gewoon gewelddadig omdat het de begoocheling vernield heeft en te vergeefs heeft gemaakt en moe heeft gemaakt. Ik noem het gewelddadig omdat die generatie een heel gebied van mogelijk het transformeerbare pijn in grootsheid, in vormgeving, in illusies, in zwelging, heeft prijsgegeven. Cadeau gedaan aan de dictatuur van het gewone.
Weet je wat, eigenlijk vind ik dat jullie generatie toch nog altijd te weinig de schuld krijgt.
Ja.
Ja, ik vind dat jullie als generatie te weinig worden beschuldigd voor jullie falen. Ja? Nee, eigenlijk zouden er... Weet je wat? Eigenlijk vind ik dat er intergenerationele executies zouden moeten kunnen plaatsvinden.
Nee,
ja. Maar ja, nee, ik bedoel, zoals bij de culturele revolutie in China toch ook het geval was.
Ja, maar joh, en het ergste van alles is dat alles wat wij hier nu zeggen door Willem is geschreven.
Ja.
Niet alleen door Willem, hè. Ja, Wannes heeft er ook aan
geschreven.
Nou, onder andere door Willem. Ik bedoel dat deze beschuldiging,
ja,
dat het dus eigenlijk een zelfbeschuldiging is. Dat deze scène ook weer een voorbeeld is van waar hij vanaf wil. En misschien nog het ergste, hè, dat hij ons zelfs dat ontneemt. De mogelijkheid om hem te beschuldigen. Om met hem af te rekenen in onze eigen woorden.
Nou, terwijl net nu, Willem, hebben wij barok nodig.
Okay.
Ja, net nu zouden wij als jongere generatie eigenlijk het monopolie op barokke wanhoop moeten terugclaimen. Weet je waarom? Omdat onze wanhoop tenminste echt is. Niet de wanhoop van de verveling, maar die van de planetaire uitroeiing.
Ja, ja, ja.
Nee,
ja, ja.
Maar echt waar, luister, die zouden wij moeten kunnen vormgeven. Barok en wanhopig, met lange uithalen en grootse gebaren. Nadrukkelijk sprekend, gestileerd en gewelddadig. En langzaam voel ik op dat moment mijn personage weer intreden. Langzaam zak ik weer terug richting stuurwiel, leg ik mijn hoofd op mijn knokkels en denk ik nog maar één ding. Ik moet afscheid leren nemen. Ik moet afscheid leren nemen.
Afscheid van wat, Mitch?
Van alles, Willem. Ik wil terug naar het verhaal.
Maar ik voel dit ook.
Dat weten we, Willem. Dit zijn jouw woorden. dit is jouw monoloog, maar wij zeggen hem. Jouw haat, onze haat, is jouw zelfhaat.
Maar begrijp je dat ik dat dus niet wil? Ik wil jullie wanhoop niet afnemen en koloniseren. Alles wat jullie zeggen, wil ik ook. Daarom was ik ook zo enthousiast over het script van Carine. Terug naar het verhaal. Terug verhaal halen. Het verhaal terug naar onze kant, naar de juiste kant halen. Weg van rechts halen. Ik wil cohesie, dat wil ik. Ik wil samenhang. Ik wil eenheid van tijd en plaats. Ik wil eenheid van hart en hoofd. Ik wil eendracht, geen tweedracht. Weg met discordia. Ik wil het niet meer. Ik wil mijn geloof fabriceren en er dan in geloven. Ik wil een tegennarratief. Tenminste, dat is een narratief. Een verhaal. Een vertelling. Geen sketch. Geen langgerekte sketch zonder pointe. Met op het einde een ladder die omvalt. Een ladder die elke avond opnieuw omvalt, zodat het lijkt alsof het geen theater is, zodat het lijkt alsof het echt is, zodat het lijkt alsof het theater niet meer nodig is, want de ladder is gevallen en we dus nooit boven geraken, want de ladder is gevallen. En zo komen we aan het einde van de eerste aflevering van Radio Insomnia, opgenomen vanuit onze nieuwe locatie in de Bommastraat in Gent. Ik bedank de voltallige redactie en ook de technische groep en iedereen van de Hoe die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van de podcast. In de volgende aflevering komen we te weten of Mitch zijn auto start.
Of niet.
En krijgt de vrouw die tot dusver geen lijnen heeft en die we intern de vrije vrouw noemen, vrij baan. En gaan we ook een gast verwelkomen. Rest mij nog slechts iedereen een goede voortzetting van de nacht te wensen. En iedereen, degene die de slaap niet heeft kunnen vatten, dat in ieder geval nog toe te wensen. Welterusten.
Volgende keer in Radio Insomnia.
Willem, het is hygiëne. Het verwoestende gebaar is de enige hygiëne van de wereld. En ik minacht de vrouw, ik minacht de man, ik minacht de vrouw en de man die vertwijfeld is.
Wacht even. Sorry dat ik je onderbreek, maar dit klinkt allemaal nogal...
Ja, wat? Italiaans futuristisch?
Nou, fascistisch.